Ja, en dan is het, ja, de fuck-ups, die zijn ook altijd. En dan is het mooi om dat te kunnen delen, zeg maar. Dus dat is waarom ik heel erg geloof in ondernemers die elkaar opzoeken, zeg maar. En dat, ik heb daar een businessmodel aan gehangen met de groeiclub, maar dat kun je ook op andere manieren doen. Gewoon met vrienden en een kratje bier en whatever. Maar
En
gewoon, ja.
waar struggelt dan de ondernemer gemiddeld mee? Is dat dan nieuwe klanten aantrekken? Is dat hun marketing, hun businessplan die niet concreet is? Wat zie je het vaakst gebeuren?
Ja, ik denk die commerciële kant, dat is inderdaad vaak een issue.
En wat is het dan
Dus,
commercieel? Dat ze niet weten hoe dat ze moeten verkopen? Of wat doe je dat dan exact mee?
ja, ik denk, wie is mijn klant? Waar vind ik mijn klant? En wat ga ik vragen? Welk tarief ga ik vragen? En wat ga ik precies verkopen? En kijk, er zijn natuurlijk marketeers die op een heel hoog niveau marketingbedrijven. En de gemiddelde ondernemer, die zit natuurlijk op een heel ander level, zeg maar. Hè. Dus, en dat vind ik het ingewikkelde en het interessante ook tegelijkertijd aan ondernemerschap. Je moet eigenlijk van heel veel dingen iets weten, maar je hebt niet de tijd om in één ding echt expert te worden, zeg maar. Dus,
Klopt.
maar als je ergens goed in zou moeten zijn, dan zijn marketing en sales zijn wel hele belangrijke dingen.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Alles kan, Bernard. Alles kan,
ja,
hè?
zeker.
Geen taboes.
Nee, niet echt. Nee.
Wow, dat van die schapen? Nee, geen taboes.
Ik voel nu al dat we vrienden zouden kunnen zijn. Dat had ik nog even nodig.
Oké, hey, goedenavond, Gerhard.
Ja, goedenavond. Thanks dat ik hier mag zijn.
Hey, fijn dat je erbij bent, dat je het een uurtje wilt investeren.
Wat is de tijd daar? Ook 9 uur,
Ja, we zitten nog in hetzelfde continent. We zitten ook onder
Ja, dat is waar.
de evenaar, dus we zitten in dezelfde
Ja.
timezone. Dus we spreken ongeveer dezelfde taal. Dus
Ja.
we hebben hetzelfde fantastische mannelijke kapsel.
Ja, kale koppen niet te stoppen, zeggen we dan. Ik weet niet of je die kent.
Ik weet dat in Nederland, en in België bestaat dat niet, was er ooit een coverversie van Sex on Fire van Multiband. Kings of Leon. En jullie noemden dat seks met die kale. Dat was zo'n noemt dat
Ja.
carnavalliedje. Dus,
Ja.
maar goed, dit terzijde. Voor erin te komen, een beetje clichévraag, Gerhard. De corona, wat is de impact voor jou geweest? Heb je een terugval gezien van hetgene wat je doet? Heb je in tussentijd, je bent groeivoer, ik zie dat er op de achterkant staan, achter jou, met de wortel. Is dat de periode geweest van zelfreflectie, waar mensen naar jou toegekomen zijn, in tegendeel? Hoe heb je dat beleefd, die periode?
Ja, eigenlijk twee hele verschillende verhalen. Ik heb twee bedrijven. Het ene bedrijf heet Eager People. Ik heb hier op mijn achtergrond ook een logo van Eager People. Wat ik kan verwisselen. Dus soms dan als ik een videocall doe voor mijn andere bedrijf, dan zet ik even het andere logo neer. En daar hadden we behoorlijke terugval in de omzet. Meer dan 60% omzet kwijt. Dus dat was best wel ook spannend en een beetje paniek in de tent van ja, shit, wat gaat hier de impact van zijn? En vooral ook omdat het heel onduidelijk was hoe lang het zou gaan duren.
Nu, sorry, ik onderbreek, maar dat bedrijf, als ik het goed voor heb, dat is faciliteren mensen, of zei je dat?
Ja, klopt. Ja, we leveren personeel in de facilitaire branche.
Wat is dat dan? Want die term kennen we niet in België.
Ah, oké. Dat zijn eigenlijk alle ondersteunende diensten die nodig zijn om een kantoor te laten draaien. Dus bijvoorbeeld schoonmaak, catering,
Ah, oké.
beveiliging,
Ja.
receptie,
Ja.
gebouwbeheer, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Ja, maar omdat alle kantoren dicht waren, was er ook heel weinig personeel nodig. Dus dat was best wel spannend. ja, ook wel, als ik erop terugkijk, nu al leerzaam. Dus dat je denkt van, hey, shit, A, hoe manage ik een crisis? En B, hoe zorg ik dat mijn bedrijf tegen een stootje kan, zeg maar? Dus ja, ik heb ook heel veel andere ondernemers gesproken die ook in zwaar weer zaten. En ook daar was de conclusie van, hey, eigenlijk hebben we heel weinig reserves. Dus dat is wel een belangrijke doelstelling ook om nu gewoon een buffer op te gaan bouwen voor het geval er weer problemen komen. En bij Groeivoer, dat is dan mijn andere bedrijf, daar zat ik nog in een opbouwfase. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk pas eind vorig jaar fulltime erin gestapt, zeg maar, om echt een businessmodel ervan te maken. En daar heb ik wel groei gehad, want ik heb meerdere producten, maar één product is de Groeiclub. En dat is een club vol ondernemers die willen groeien. En dat kan zijn je persoonlijke groei, maar het kan ook zijn het laten groeien van je bedrijf. En ja, juist door corona waren heel veel ondernemers op zoek naar, ja, ik zou bijna willen zeggen lotgenoten, maar andere mensen die ook ja, problemen hadden. Of, ja. Ja, precies. Op zoek naar een beetje ja, met iemand kunnen sparren, even advies kunnen vragen. Dus daar heb ik juist extra handel uit gehaald.
Ja, en je zegt zo anderhalf jaar doe je maar groei voor. Waarvan komt die fascinatie voor het groeien? Is dat iets dat al lang bij jou sluimert? Want die facilitair personeel, zou ik maar zeggen, en groeivoer, dat leek me toch twee compleet verschillende businesses.
Ja, ze zijn wel verschillend inderdaad. En eigenlijk ben ik in 2018 een beetje afstand gaan nemen van Eager People. Dus dat bedrijf, dat is nog wel van mij, maar ik wilde eigenlijk niet meer in de operatie zitten.
En waarom?
Ik dacht op een gegeven moment, want ik ben er in 2008 mee begonnen, samen met twee vrienden. En toen ik op het feestje stond van 10 jaar Eager People, toen dacht ik van ja, maar dit is eigenlijk ook wel een goed moment om weg te gaan. Want je hebt verschillende soorten ondernemers. En ondernemers die goed zijn in de start-up fase en die goed zijn in de scale-up fase. En dan heb je nog de grown-up fase. Nou, er zijn allerlei manieren om dat in te delen en verschillende modellen, maar... Ik ben het best in de start-up fase.
Je bent natuurlijk de Gerhard de Bauer, zal ik het maar zeggen.
Ja, ja, echt.
Je houdt van dat groeien, dat zoeken, dat businessmodel dat niet klaar is, die eerste klanten, weet je, die chaos, korte communicatieschakels.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat heb je heel goed ingeschat. Dat is echt... Dus als er dynamiek is en er iets gecreëerd kan worden, dan vind ik het tof. En dat maakt het ook leuk om met ondernemers mee te denken die nog of aan het begin staan of die zichzelf willen heruitvinden. Dus die echt iets anders willen gaan doen met hun bedrijf. Maar ja, ik merkte gewoon dat ik iets nieuws moest gaan doen. Dus toen ben ik een tijdje ook gaan zoeken van ja, wat wil ik eigenlijk?
Hoe heb je dat gedaan? Heb je op een berg gaan zitten? Of ben je bij een coach geweest? Of heb je, weet ik, verdovende middelen genomen of zo? Weet ik veel,
ja, dat sowieso. Dat sowieso. Hoewel, ja, nu het zegt, een vriend van mij, die heeft LSD gebruikt. En die heeft een hele mooie, bijzondere ervaring gehad. Mm-hmm. Omdat ons brein, zeg maar... Er zitten natuurlijk allerlei beperkingen op. Hè? Ja, dus je hebt allerlei regels in je hoofd. En je hebt allerlei belemmeringen, zeg maar. En geestverruimende middelen. Als je dat heel letterlijk neemt, dan je geest verruimt zich. En er wordt ook veel over ayahuasca.
Ja, oké, okay, Nessa, ayahuasca in Nederland is heel, heel groot. Hè? En ben je ook in België. Ja. En heb je dat al gedaan?
Nee, dus niet. Nee, dus ik lul eigenlijk over iets waar ik helemaal geen ervaring heb. Maar daar moest ik ineens aan denken. Van ja, dat kan wel een hele interessante zijn. Als je een sabbatical neemt, je weet niet wat je wil. Ga gewoon lekker aan de doop en misschien kom je er wel achter. Dus, maar goed, ik heb het anders gedaan. Ik ben een podcast gaan maken, dus heel veel met mensen gaan praten. Ik heb heel veel podcasts geluisterd. En omdat mijn salaris uit Eager People komt, kon ik me ook permitteren om daar wat ruimte voor te nemen.
Zodat je podcast niet direct iets moest opbrengen.
Precies, ja. Dus daar heb ik echt wel 2-3 dagen per week aan besteed. Mm-hmm. En het, ja, dus in die zin ook wel grondig aangepakt. Maar ja, het is ook een illusie om te denken dat je altijd antwoorden krijgt, zeg maar. Dus altijd net noemde jij ook iets dat je het ook over het leven in het moment, zeg maar, in plaats mm-hmm. van altijd maar streven naar de perfecte vader zijn, de perfecte businessman, de perfecte ondernemer. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, joh, weet je, ik vind het leuk om met ondernemers te werken, om dingen te creëren, om mensen bij elkaar te brengen. Dus ik ga dat gewoon doen met Groeivoer. Mm-hmm. En waar ik over 5 jaar sta, dat zie ik dan wel weer. Dus als ik over 5 jaar weer wat anders wil, dan
maar is, maak is ik dat, dan... Is dat eigenlijk niet zo? Dat is mijn filosofie, hè? Wat ik geleerd heb. Is dat uiteindelijk kan je niet voorspellen wat de toekomst er gaat uitzien. Maar ik weet één ding, als je stil zit en niks doet, ga je het zeker niet weten. Dus is het belangrijk om met iets te beginnen die nu momenteel voor jou goed aanvoelt. En je weet niet op voorhand of het dat gaat slagen of niet. Maar wat je wel voelt is van... dat je het pad voelt van de positieve energie. Je weet direct van, oké, this is it, of nee, dat is niet voor mij. En eigenlijk als zij resultaat krijgen, dat je doordat je dingen gaat proberen, want bij mij is die podcast een toevalligheid geweest, voor zover het toeval bestaat, als een side effect van iets anders. Ik die video's rond verkoop. En ik vond dat zodanig leuk om een aantal gasten rond die topic te interviewen, dat als een side effect eigenlijk het hoofdding geworden is. En dus door iets te doen, kom je op andere dingen dat je niet gepland had terecht, in aanmerking. En daardoor ben je misschien je pad, in plaats van je continu te zitten afvragen, wat is het antwoord op mijn vraag?
Ja. Dus ook een beetje gaan experimenteren en je laten leiden door de flow, zeg maar. Of hoe je het ook wil noemen.
Een stuk intuïtie ook, ja.
Ja. Ja, laatst zei iemand tegen mij, die had een boek gelezen en... het ging over hoe wij als mensen in elkaar zitten. Ik weet niet meer precies. Het had ook met het universum. En het was redelijk spiritueel vaag. Of vaag, maar... in ieder geval wat ze tegen mij zei was van... jij kan heel goed zelf beslissingen nemen. Ik was dan een bepaald type of zo. En ze zei van, jij kan dat prima zelf uitzoeken. Dat vond ik wel een interessante en ook wel fijn om te horen. En ik dacht van, soms ben ik wel geneigd om naar anderen te kijken en te luisteren en te vragen, wat denk jij? En ik denk dat het ook goed is om je te voeden met meningen van andere mensen om je heen. Maar uiteindelijk is het wel fijn als je gewoon zelf een keuze maakt en gewoon zegt, oké, dit wordt het.
Het antwoord ligt in jou, hè?
Ja, precies, ja.
Maar is het eigenlijk niet zo dat ondernemers zijn... Dat veel mensen zien dat iets dat je doet, maar is dat eigenlijk niet een extensie van wie dat je bent? En eigenlijk de hamvraag is wie dat je bent en op zoek gaan naar wie dat je zelf bent. En daaruit ontstaat dan een business?
Ja, misschien heb je daar wel gelijk. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort lot of zo. Van ja, je hebt eigenlijk geen keuze. Nou, misschien wel heel zwaar, maar... ik zeg wel eens voor de grap van eigenlijk moet je ook een beetje gek zijn of een beetje dom om te gaan ondernemen. Want als je wist hoeveel risico erin zit en hoeveel tijd, geld, energie je erin moet steken om succesvol te worden, wat je maatstaf van succes ook is, dan zou je misschien nooit aan beginnen. Dus je moet een beetje...
Is dat ook niet zo? Je bent papa van een dochter van 1. Moest je nu alles al vertellen hoe zwaar dat is en hoe moeilijk dat is en al van die toestanden? Zou je er toch ook niet aan beginnen?
Maar dat vergeet je dan weer, hè?
Maar dat is het.
Ja.
Dat is het.
Maar het is misschien wel een survival mechanisme of zo. Dat je...
Ja, maar ik denk... Allez, stel je nu voor dat ik jou zou vertellen... Hè, we staan samen voor de bioscoop. En ik vertel je alles van de Star Wars of Lords of the Rings. En ik vertel je, kijk, nu heb je jouw leven en zo gaat dat gebeuren. Er zit toch ook niks fun aan? Het is toch net dat onzekere, dat bouwen van, dat is die stap in dat onzekere, die journey, die reis. En daardoor groei je ook en creëer je ook skills en inzichten en lessen.
Ja.
En fuck-ups.
Ja. Ja, en dan is het, de fuck-ups, die zijn ook altijd, en dan is het mooi om dat te kunnen delen, zeg maar. Dus dat is waarom ik heel erg geloof in ondernemers die elkaar opzoeken, zeg maar. Ik heb daar een businessmodel aan gehangen met de groeiclub, maar dat kun je ook op andere manieren doen. Gewoon met vrienden en een kratje bier en whatever.
Waar struggelt dan de ondernemer gemiddeld mee? Is dat dan nieuwe klanten aantrekken? Is dat hun marketing, hun businessplan die niet concreet is? Wat zie je het vaakst gebeuren?
Ja, ik denk die commerciële kant, dat is inderdaad vaak een issue.
En wat is het dan commercieel? Dat ze niet weten hoe dat ze moeten verkopen? Of wat bedoel je dat dan exact mee?
Ik denk, wie is mijn klant? Waar vind ik mijn klant? En wat ga ik vragen? Welk tarief ga ik vragen? En wat ga ik precies verkopen? Kijk, er zijn natuurlijk marketeers die op een heel hoog niveau marketingbedrijven. En de gemiddelde ondernemer, die zit natuurlijk op een heel ander level, zeg maar. Hè? Dus, en dat vind ik het ingewikkelde en het interessante ook tegelijkertijd aan ondernemerschap. Je moet eigenlijk van heel veel dingen iets weten. Maar je hebt niet de tijd om in één ding echt expert te worden, zeg maar. Dus, maar als je ergens goed in zou moeten zijn, dan zijn marketing en sales zijn wel hele belangrijke dingen. Hè, ja. Dus hoe ga je jezelf vermarkten, zeg maar. En wat mij extra ingewikkeld lijkt, is dan wie kan ik vertrouwen, zeg maar. Want je wordt heel erg getarget online door allerlei online marketing gurus die jou een of ander pakket in slot willen douwen. Misschien ben ik te negatief vanavond, hoor. Dus af en toe een...
Nee, maar dat klopt ook wel. Maar ik denk dat dat effectief de struggle is van de meeste ondernemers, zelfs ik. Bijvoorbeeld ook met de podcast. Ik weet het soms ook zelf niet, hè. Ik bedoel, en ze kunnen het allemaal heel goed pitchen. Ik wil dat niet eens verkopen, maar dat je gewoon niet weet van... Vandaar dat ik daar rapper ga naar een andere podcaster gaan vragen, hoe doe jij het? Wat? En ze doen dat ook bij mij. En ik ga met veel plezier die mensen helpen. Ja. Omdat er daar geen commerciële agenda achter zit.
Ja. Ken je het begrip mastermind?
Ja, tuurlijk.
Ja. Ja, bijvoorbeeld in Nederland of misschien ook al in België. Maar je kan lid worden van een mastermind. En dan heb je van die niveaus, hè, brons, zilver, goud of verschillende levels. En de duurste is dan 25.000 euro.
Ja.
Bijvoorbeeld. En dat is, ja... Ik snap wel dat mensen het doen en ik zou er zelf ook toe in staat zijn. Maar toch heb ik daar moeite mee, omdat het toch een beetje fake it till you make it is soms. Want, en nu komt de crux, ik sprak een ondernemer die was lid van zo'n mastermind. Toen stopte de mastermind en toen gingen ze als groep met elkaar door. En toen gingen ze diezelfde mastermind, dus gingen eigenlijk dezelfde soort meetings doen, maar dan voor 3.000 euro per jaar. Dus dan dacht ik van, hé, het kan dus ook voor 3.000. Waarom zou ik er dan 25 voor betalen? En natuurlijk is het een beetje flauw en een beetje kinderachtig misschien, maar... vroeger was er gewoon een verband tussen wat iets kost en wat iets moet kosten voor de klant. Hè? Dus als je een brood bakt, dan ga je uitrekenen, meel, water, gist, whatever, arbeid. En dan ga je een brood verkopen. Maar nu hebben we natuurlijk value pricing. Dus ja, wat is het waard? Welke waarde voegt het voor je toe?
Ja, maar dat is iets dat al eigenlijk al lang bestaat. Ik werk al jaren in IT en dat is de software. Wat is de prijs van software? Wat is de waarde van software? Wie bepaalt er dat? Dat is zo.
Ja, dat is dus, inderdaad dus, ook uit
dus,
de lucht gegrepen.
Dus ik denk dat dat, zoals dat je zelf waarschijnlijk veel beter weet dan ik, is value natuurlijk. De perceptie van de klant, die gaat effectief van inschatten van oké, dat product is de value hetzelfde als de prijs. Dan heb je een probleem, dan is dat neutraal. Als natuurlijk de value lager ligt dan de prijs, dan heb je een ontevreden klant. En als de value hoger ligt dan de prijs dat hij betaald heeft, heb je een heel tevreden klant. Maar ik geloof in CM Masterminds, maar dat concept is niet meer. Dat is uitgevonden door... dat stond onder andere in Think and Grow Rich van Napoleon Hill, waarbij dat hij een virtuele mastermind had, wat ook mogelijk is. Maar ik denk dat de essentie eigenlijk is dat je eigenlijk... En dat geloof ik wel in, is dat je uiteindelijk wel je mindset bepaald wordt door de 4-5 mensen waar je continu mee omgaat. En je natuurlijk als ondernemer zit, en je zit tussen mensen die geen ondernemer zijn of die ambitie niet hebben en die proberen continu in een soort zekerheid te trekken en allerlei die steunen, kan ik je dan wel inbeelden dat dat niet de meest stimulerende omgeving is. Dat terzijde, is dat natuurlijk weer iets helemaal anders dan ik ga €250.000 gaan betalen voor in een mastermind met Tony Robbins te gaan zitten. En dat is dan nog goed.
Ja.
Zie je? Dat
is nog weer... Ja.
Snap je?
Dat is toch weer een heel ander level. Ja.
Maar tegelijkertijd ook, start het wel van jezelf. En ik vind het makkelijk dat mensen zeggen, ik heb die mastermind gezien, maar ik heb geen resultaat. Dat is hetzelfde dat je naar jou gaat als coach, maar je bedrijf is niet gegroeid. Ik bedoel, je moet wel zelf... Allee, je wordt gespeeld en daaruit komen er acties en dan moet je wel actie ondernemen. Ja. Of niet?
Ja. Daar heb ik meteen aan het begin ook een fout gemaakt. Dus ik had een ondernemer waar ik mee werkte. En we gingen samen een groeiplan maken. Maar ik zat achter de laptop en ik zat zijn groeiplan te tikken. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, ik weet niet, er gebeurt niet zoveel. Ja, maar ik heb eigenlijk zijn problemen overgenomen.
Ja.
En later las ik een boek, dat heet The Master Coach. En dat gaat hier onder andere ook over. Je mag nooit de verantwoordelijkheid overnemen.
En ook coachability, hè? Gaan inschatten van hoe hard wil die persoon en hoe hard wil die persoon gecoacht worden. En soms is het misschien beter om nee te zeggen.
Ja, precies. Dus dan moet je daar wel de ruimte voor hebben. Terwijl als je elke klant moet scoren, zeg maar, dan ga je ook weer andere keuzes maken natuurlijk. En die rust heb ik in ieder geval wel in mijn bedrijf gelukkig. Dat ik niet continu allerlei mensen aan moet nemen. Terwijl ik eigenlijk denk dat het niks gaat worden.
Ja.
Ik ben het helemaal met je eens over coachability. Soms heb je iemand die... dat moet ik een van de beginvragen zijn. Wat heb je tot nu toe gedaan? Want dat heeft je tot hier gebracht. En ben je bereid iets te veranderen? Want dat gaat je weer dan ergens anders brengen. Dus, en dat mag best een evolutie zijn. Dus het hoeft niet zo te zijn van... Oké, je moet nu radicaal veranderen... en alles overboord gooien wat je tot nu toe gedaan hebt. Ik werkte bijvoorbeeld met een ondernemer... en zijn administratie was gewoon heel slecht... waardoor hij continu achter zijn geld aan moest. Dus hij stuurde te laat facturen. De facturen klopten niet. Dat is alleen maar gezeik. Als jij... Dat kan je heel makkelijk oplossen, namelijk een goede boekhouder of een personal assistant of allebei. Maar ja, dan moet je daar wel toe bereid zijn. En als je het allemaal zelf vast wil blijven houden, dan Dus dat moet je van tevoren ook uitvragen bij mensen. En kom jij dat ook tegen in jouw werk, zeg maar? Want,
ik denk dat... Allee, okay, ik ga er eerst nog een keer een vraag over stellen. Kom je dan ook tegen dat eigenlijk entrepreneurs, je hebt dan een paar sessies gedaan en zij weten wel wat de pijnpunten zijn, maar op een bepaald moment zijn zij eigenlijk het pijnpunt en moeten zij met zichzelf aan de slag om dat omzetplafond eigenlijk te kunnen gaan doorbreken. Mm-hmm. En dat ze zoiets hebben, nee, sorry, maar het is product of het is de markt of het is de...
Ja.
En hoe reageer je dat dan op?
Ja,
want dat is voor mij eigenlijk de essentie.
Ja, hoe los je dat op dan? Heb je daar al iets in gevonden waarvan je denkt dat... Of laat je die klant dan los, zeg maar? Laat je hem dan lekker dobberen? Kijk, want ondernemers zijn natuurlijk eigenwijs, hè? En dat kan goed uitpakken. Dus je kan je eigen wijsheid hebben, maar je kan ook inderdaad... in je eigen moeras verzuipen, zeg maar.
Maar ik denk dat vooral... Belangrijk is dat, zoals heb je dat net zelf ook zegt, hè, ze moeten het zelf in handen nemen. En om het zelf in handen te nemen, betekent dat ze eerst moeten bewust zijn dat er een stuk is dat ze aan de slag mee moeten gaan. Dus dat bewustzijn, die awareness, in eerste instantie moet dat er bij hen zijn. Dus die motivatie, ik kan hen niet motiveren, ik kan niemand motiveren, dat kan jij ook niet. Dus dat zit intrinsiek in mensen. En het enige wat jij kan doen door vragen te stellen, is proberen... Dat bewustzijn aan te wakkeren, totdat ze die klik hebben in hun hoofd. En dan daarna samen een actieplan gaan definiëren, wat dat ook uit zichzelf moet komen. En jij dan gaat challengen.
Ja, er zit heel veel psychologie in eigenlijk, hè?
Dat is allemaal psychologie.
Ja,
en NLP, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is, ja. Voor mij start het met die... Voor mij zijn het eigenlijk vier dingen. Voor mij is het fysiek, mentaal... emotioneel en spiritueel. Hè? Spiritueel, purpose, whatever. Dat fysieke, je kunt een goede mindset hebben, maar als je je fysiek hebt niet gezegd dat je moet trainen om mee te doen op Tomorrowland of zo, maar bedoel, of in Temptation Island, maar dat je toch, ja, toch wat energie hebt, ook fysiek, hè, dat je op, je op je voeding let en dergelijke meer. En mentaal en ook emotioneel natuurlijk, als je een moeilijke periode hebt, privé bijvoorbeeld, en dat je dan voor elke interactie die je hebt met een andere persoon in een soort woede schiet. Ja.
Ja.
En ik denk dat je daar, en vandaar dat enkel de mindset alleen voor mij niet genoeg is. En ik denk dat vooral daarin ligt wat hij, dat je op die vier aspecten ook dient te groeien.
Ja. Maar jouw business is gebouwd op, of gaat over dit model, zeg maar, en nee, dan gericht op commercie? Of?
Nee, ik heb een podcast die puur het persoonlijke passie rond mindset en persoonlijke ontwikkeling is. En die ontstaan is uit verkoop. En omdat ik zelf een enorm traject heb meegemaakt, en ik ben gewoon enorm gepassioneerd door groei. En door hoe kan je van 1 euro, 10 euro, 10 euro, 100 euro, maar ook gewoon een persoon laten groeien qua mindset. Hoe komt het? Ik ben enorm gefascineerd. Ja. Hoe komt het dat bepaalde personen in staat zijn om eigenlijk met niets iets fantastisch te gaan creëren? En er zijn dan mensen die geloven dat ze in een speciaal milieu geboren zijn of zo. Maar ik geloof dat helemaal niet. En zeker dat rags to riches verhaal zo. Hè? Tony Robbins is daar ook zo'n voorbeeld van. Ik vind dat... Ik wil weten dat dat komt. Ik wil weten hoe dat komt. En vandaar dat ik dat aan iedereen vraag.
Ja, ja. Ja, en als je dan de Think and Grow Rich leest, hè, en er zijn heel veel boeken natuurlijk in die categorie, ook over bijvoorbeeld de Law of Attraction. Hè, dus als je er heel veel aan denkt, dan...
Dat is bullshit.
De energie die je uitzendt, die trek je aan. Zeg maar hoe kijk jij daarnaar?
Nee. Je hebt het woord is niet denken, het woord is voelen. Denken is een soort rekenmachine. En het voelen, het intelligentie van de hart, dat is de NASA supercomputer. Als je inderdaad, zoals dat jij het zegt, en dat de Law of Attraction commercieel wordt verkocht, ik ga naar een garage en ik zit in die Ferrari en ik denk elke dag aan die Ferrari, dan kan ik je verzekeren dat je die Ferrari niet gaat krijgen. Wat ik wel geloof, is dat je als je vanuit een bepaald gevoel, als je voelt van dit is iets, dit is mijn missie, dat voelt goed en dat voelt positief aan. En je bewandelt die weg en je zorgt ervoor dat je bepaalde focus hebt, bijvoorbeeld door een vision board te gaan creëren en dat gevoel zit goed, dan ga je effectief al je acties, ik noem het dan aligned action, ga je dan acties van ondernemen om dat specifieke doel te gaan creëren. En whatever dat dan ook wil zijn. Dus voor mij heeft dat vooral te maken met wie ben je nu momenteel en hoe zit je nu qua zijnstaat in elkaar. Een aanrader van een boek te lezen is Jan Bommeré met Flow. Dat beschrijft dat in detail perfect. Dus heel die Law of Attraction... Ja, dat is... Ik vind niet dat dat werkt. Maar ik weet wel wat ze bedoelen. En ik weet van wel waar dat vandaan komt. En Think and Grow Rich, dat gaat niet over geld verdienen. Alhoewel dat de meeste mensen dat denken, maar dat gaat over rijk worden qua persoonlijkheid. En aan jezelf werken en zorgen dat die belemmerende overtuigingen over jezelf weggewerkt worden. En dat vertrekt. Alles wat je zegt naar de ik ben, dat ben je. En dat kan positief zijn en dat kan negatief zijn. Mensen die zeggen, ik ben dom en ik kan dat niet. En voor mij heeft het vooral daarmee te maken. En ik denk dat een beetje door heel die marketingtoestand, heel die Law of Attraction, de volledige verkeerde kant is uitgegaan, waarbij dat er mensen, op andere mensen, heel veel geld verdienen.
Ja, wat denk je dan aan?
Maar je hebt toch van heel veel van die marketeers die zo van die multilevel marketing systemen hebben, waarbij dat ze cursussen en weet ik veel wat verkopen over how to implement the law of attraction, et cetera, et cetera. Ze verkopen dat dan ik weet niet hoeveel geld. En mensen zitten altijd teleurgesteld. Dus ja.
Ja, ik denk aan de dropshipping gasten, zeg maar. In Nederland heb je een paar van die... Ja. Van die gasten die dan ook naar een garage gaan en een Lamborghini kopen en een Ferrari op één dag. En dan gaan ze daar filmpjes van maken van ik kon hem vandaag nog niet meenemen, maar ik heb twee auto's en ik had nooit gedacht dat het me zou lukken. Maar Ik heb dat gevoel overigens bij Tony Robbins ook wel eens gehad, hoor. Dat ik dacht van, oké, je gaat gewoon heel veel mensen heel veel geld vragen om ze ergens in te laten geloven. Je gaat ze 12, 14 uur lang in een zaal net zo lang afmatten totdat ze helemaal dood op zijn. En daarna geef je je pitch. Dat is misschien een beetje flauw, maar er zit altijd wel zoiets, soort van rechtvaardigheidsstrijdertje in mij, die dan, of misschien komt dat wel uit mijn opvoeding, hè. Ik ben best wel christelijk opgevoed en ging het ook altijd over naastenliefde en gericht zijn op de ander, zeg maar. Dat je misbruik maakt van de zwakte van mensen. Dus als je inderdaad mensen die in de problemen zitten of die financieel zwak zijn, als je die een beetje lekker gaat maken met toffe praatjes en ze dan een product gaat verkopen.
Dat vind ik persoonlijk de eerste vorm, is die manipulatieve vorm van verkopen. Is dat... Ik vind verkopen goed, maar voor mij gaat het in eerste instantie over serving, de andere persoon dienen met iets wat jij hebt, de gift, om die persoon haar leven beter te maken. En als dat blijkt dat dat niet matcht, dan zeg je nee en je verkoopt dat niet. Maar als dat blijkt dat dat matcht, dan verkoop je dat wel. En is het ook de bedoeling dat die persoon, pakt dat product 1.000 euro kost, maar dat die, ik heb nu een tijdje geleden een public speaking course gevolgd, dat kost veel geld. Ik bedoel, de return die daaruit komt van deals dat ik dan doe, dat is een veelvoud ervan. En dat bedoel ik met van, dat je best veel geld mag vragen voor een bepaald ding. Je moet alleen maken dat de waarde die je levert veel meer is dan dingen. En dat is geen trouwens wat hij in Napoleon Hill ook zegt, dat is de law of the extra mile. Altijd zorgen dat je die extra mile heeft. Altijd. En voor mij is dat hetzelfde als naastenliefde. Maar naastenliefde is niet jezelf volledig wegcijferen en verloochenen. Ik denk dat het wel begint met zelfliefde. En dat je tot een win-win situatie komt. En ik denk dat dat... Want stel je voor dat je een product hebt waarbij dat je heel veel mensen kan een beter leven geven. Maar je verkoopt dat niet. Dan doe je die mensen en jezelf die service. Snap je? Veel mensen willen kopen, hè. Die willen echt letterlijk kopen. Hè? Die willen geld spenderen aan iets die goed is. Ook ik. Hè? Ik heb cursussen, ik heb coaches. En ik doe dat gewoon puur op de no-trust-like-factor. Iemand dat ik klik meer, denk ik, interessant. Ik heb sessie mee doen. En we zien dat.
Ja, cool. Ja, en uiteindelijk zal ook blijken hoeveel waarde mensen leveren. Dus ik denk, als je echt goed bent... En consistent, dat je 10, 20, 30, 40, 50 jaar in business kan zijn. Blijkbaar doet Tony Robbins ook iets goed, want die doet het al 40 jaar of zo. En het kaf wordt al van het koren gescheiden, zeg maar. Dus de jongens die snel geld verdienen, fuck them, weet je wel.
Ik geloof dat niet in. Ik denk dat je enige doelstelling is om gewoon geld te verdienen... Weet je, als je al een miserabel bent en als persoon, en bedoel daarmee hoe dat je voelt, hè, en je denkt van, ik ga gelukkig... Ik denk dat dat essentie is. Als je denkt dat ik ga gelukkig zijn als ik succesvol ben, whatever dat dan meteen succesvol zijn, hè, dus veel geld verdienen, dan denk ik dat je dat nooit gaat halen. Het is voor mij omgekeerd. Je bent gelukkig wat er nu is met wie dat je bent. En daardoor ga je... Als een gevolg van het succesvol zijn, dan ga je dat een stuk aantrekken. Omdat je leeft in die zogenaamde overvloed. En dat bedoel ik met die zijnstad. Als je continu problemen ziet en je ziet continu schaarste. Je denkt, er is niet genoeg voor mij en ik ga niet genoeg klanten hebben. Dan ben ik overtuigd dat het ook je markt heel beperkt zal zijn. Omdat je die opportuniteiten niet gaat zien. Wat denk je daarvan?
Ja. Nee, ik ben het daarmee eens. Ik had vandaag een call met een aantal ondernemers die zitten in die facilitaire branche. En er zit er één bij waarvan ik denk van, volgens mij ben je te negatief, zeg maar. Maar waardoor het een self-fulfilling prophecy wordt.
Klopt.
Toch een beetje richting die law of attraction. Maar daar zie ik ook gewoon, ik zou hem veel meer zelfvertrouwen gunnen en veel meer eigenliefde. Hij is best wel streng voor zichzelf en kritisch op zichzelf en dingen die ik herken, omdat ik dat zelf soms ook heb. En dat vind ik het mooie van business coaching, dat je niet alleen iemand een spiegel voorhoudt om kritisch te zijn, dat te zeggen dit moet je veranderen en daar moet je aan werken, maar dat je ook de schoonheid laat zien. Dus dat je zegt van, hey, jij bent echt fucking awesome, weet je dat? En dat je het meent, dat je het echt voelt, hè? Dus geen bullshit pep talk of wat dan ook.
Ik denk dat essentie is, ja. Dat. Ik denk dat essentie is, als je dat niet doet uit een bepaalde passie voor die andere persoon, als jij niet echt authentiek gefascineerd bent en gepassioneerd bent om die andere persoon te laten groeien als persoon, dan gaan mensen dat voelen, dat dat niet authentiek is, en dan automatisch gaat op een negatieve manier jouw naam rondgaan.
Ja, dat denk ik ook.
Nu, als je, hoe lang ben je al ondernemer, Herhard?
Sinds 1983, maar dat is maar volgens de Kamer van Koophandel vanaf 2008.
En als je
daarvoor
nu,
heb ik nog.
En als je nu terugkeert, voor Hans die periode, wat is zo, moest je nu jezelf tegenkomen? Hoe jong ben je nu?
Ik ben van 83, dus ik ben 37 op dit moment.
37. Als je zou kunnen terugkeren en naar de Herhard van 16 jaar, en je staat zo aan de, ik weet niet hoe dat bij jullie hogeschoolpoort of whatever, en je ziet jezelf van 16 jaar, wat voor 3 tips zou je het aan jezelf geven? Of adviezen?
Ja, het eerste wat mij te boven komt, dus wees niet bang. Je kan dit, zeg maar. Dus echt zelfvertrouwen. Dus echt dat empowerment, wat ik tegen mezelf zou zeggen. Ik ben toch geneigd te zeggen, besteed je tijd zorgvuldig, zeg maar. Maar dat is heel lastig voor je. Als je op zo'n leeftijd, dan leef je maar gewoon, weet je, je doet maar wat. En er is een heel mooi liedje. En dat gaat hier over, hij staat op Spotify, Wear Sunscreen heet hij.
Ja, van Bas Loerman.
Ja, en die zegt op een gegeven moment ook van, je bent in je jeugd zo fantastisch mooi, maar daar kom je pas achter als je oud bent, zeg maar. Dus het is bijna een soort van onmogelijk om wat jij nu vraagt, maar dat kan bijna niet. Maar ik zou wel zeggen van besteed gewoon tijd aan leuke dingen. En niet alleen maar continu vooruit leven, zeg maar.
Dat is wel een paar keer dat ik terug hoor. Heb je soms het gevoel dat je jezelf en of je klanten soms niet hier en nu leven, maar te veel in de toekomst leven?
Ja, ik denk dat het in ieder geval in mijn aard ligt. Ik weet niet hoe dat met andere mensen... Ja, ik denk andere mensen ook wel, maar dat je altijd bezig bent met doelen halen en ergens naartoe streven en de next level. En dat zit ook heel erg in die personal development scene, zeg maar. Hè, van dat Tony Robbins roept dat ook continu, maar er zijn er heel veel. Je moet doelen stellen en je moet streven. En aan de andere kant heb je het is goed zoals het is. En je bent wie je bent en accepteer dat en omarm dat. En mijn balans die slaat soms te veel door in de richting van vooruit leven en streven. En ik wil nog zoveel bereiken. Dus ik stel mezelf soms wel eens de vraag van, oké, en dan? Hè? Dus stel ik heb straks mijn droomhuis, en dan? En dan weet ik het antwoord ook wel, alleen...
Ik denk dat dat vooral dat de essentie is. Ik heb ook heel lange tijd in die doelstellingen najagen in de toekomst leven val getrapt. En soms heb ik ervan echt behaald. En ik wist één ding, it didn't make me any happier. En het is pas als ik realiseerde dat ik voor mezelf een bepaalde missie of purpose ging creëren, fulfillment zoals dat heet, dan zonder daar een specifiek hard doel aan vast te hangen, dat gelukkig werd. Anders gezegd, dat wil niet zeggen dat ik tegen doelen ben, maar ik wil wel zeggen, dat bijvoorbeeld elk jaar maak ik een vision board van die dingen wil ik realiseren in dit jaar, en dan leg ik dat aan de kant. Daar kijk ik dan niet meer naartoe. En ik doe dat met alles zo. Die klanten wil ik binnenhalen, ik maak een vision board van die klanten, en ik kijk dan niet meer naartoe. En na een jaar realiseer ik van, tja, ik heb 50, 75% van die doelen gehaald, of dit of dat. En waarom is dat? Omdat... En dat is nu een heel speciaal... Er zijn twee dingen aan dat ding. Is dat het gevaar van doelen is dat dat je identiteit gaat bepalen. Maar dat mag niet zo. Jij bent Gerhard en je bent perfect hoe dat je nu bent. Oké? Als je nu dat doel haalt of niet, it doesn't matter. Ik denk dat de reden van een doel is dat dat gewoon moet zorgen dat je progress maakt, dat je stappen vooruit maakt. Als je dat nu haalt of niet, want eigenlijk het test dat je kan meemaken is dat je doel haalt. Daarom dat het eigenlijk beter is om zo'n hele scary stardom doel te gaan zetten in plaats van voor de top van de berg te kunnen doen. Maar als je die top haalt, dat is boring. Je bent er. Ja. En dan. En vandaar dat voor mij wel kan, die twee. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat je identiteit niet aangetast wordt. Want ik heb dat meegemaakt, dat mijn doelstelling niet haalde. En toen voelde ik mezelf een loser.
Ja.
Maar er staat dan weer een nieuw doel klaar. Hè?
Ja.
En dan lukt het niet. En dan ben je continu die wortel vooruit aan het schuiven. Herken je daar iets in? Of?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja en waar ik net aan moest denken is dat wat mij soms helpt is om dingen meer als een spelletje te zien.
Ja.
Dus het iets minder serieus te nemen. Mijn vader die zei dat ook tegen me. Die zei, Gerhard, neem het gewoon niet helemaal serieus, man. Het is gewoon... Oké, je bent op deze planeet gedropt. Je doet je ding. En op een gegeven moment is het weer game over. En nu maak ik het wel heel simpel. Maar ja, het is echt niet dat... Ja, je neemt het te serieus.
Ja, en dan kun je dat zien als levels. Hè? Dan kun je van één level naar tweede level naar derde level gaan.
Ja.
En verzamel je zo van die, je noemt dat leventjes. Ik weet niet wat dat noemt in Nederland. En allee, de vraag is wat je moet stellen is dat je... Is een keer omgekeerd. Hè? Dat is dan Stephen Covey, hè? The 7 Habits of Effective People. Start with the end in mind. En dan bedoel ik echt letterlijk die end in mind. Hè? Je dochter, wat is haar naam?
Fine.
Fine, hè? Goed. Je bent 85, je ligt op je sterfbed en Fine staat naast je. Dan moet je de vraag stellen van op wat ben ik trots en van wat heb ik spijt? En er zijn zelden mensen die gaan zeggen, ik heb spijt dat ik te weinig op kantoor heb gezeten. Dus dat is effectief wat je moet beginnen, hè? Of eindigen liever. En zo kan je het dan terug gaan werken, wat eigenlijk echt belangrijk is voor jou. En dat heeft dan veel meer te maken met welke impact bijvoorbeeld dat ik als entrepreneur wil hebben op de wereld of op de mensen rondom mij of op mijn klanten, et cetera. En daar zit dan weer, die purpose in. En dan die doelstellingen, dat is dan meer een guidance dan echt iets dat je hard in moet halen.
Ja. En wat zou jij dan... Wat hebben ondernemers nodig volgens jou? Wat denk jij dat ik zou kunnen toevoegen voor ondernemers? Ik heb natuurlijk zelf een beeld bij, maar ik ben wel eens benieuwd naar jouw mening als buitenstaander. Zeg maar.
Ik ben overtuigd dat... dat je niets alleen doet. En dat je altijd... stukken hebt in jou gelimiteerde conditioneringen, dat je opgedaan hebt door je opvoeding. En je zegt dat dan net, het religie bijvoorbeeld, zit er vol van. Cultuur, het land waarin opgegroeid zit en dergelijke meer, milieu, studies, et cetera. En dat je eigenlijk als ondernemer, net als dat je naar de sportschool gaat, om spieren te creëren, heb je een coach nodig. Want als je op de verkeerde manier doet, zou je daar misschien geen resultaat kunnen bekomen. En een coach die gaat er altijd voor zorgen om die limiterende conditionering te gaan directeren als een spiegel voor je te houden. En eigenlijk een soort sparringpartner te zijn, een soort mastermind. Hè? Want een mastermind, letterlijke definitie, wil zeggen als je met twee personen samenkomt, dat je eigenlijk een derde brein vormt. Snap je?
Ja, interessant.
En ik denk dat heel veel ondernemers, door corona heeft ons heel duidelijk voorgespiegeld dat we niet kunnen voorspellen hoe dat morgen, laat staan, volgend jaar er gaat uitzien. Terwijl dat we in het oude manier van denken, dat we wel dachten, we denken gewoon, volgend jaar is gewoon 365 dagen plus vandaag. En we doen hetzelfde trucje, terwijl dat niet meer kan. Hè? De reserves al hebben, waar je het onderhand over gehad hebt. En ik denk dat je sowieso baat hebt om iemand waarbij je een klik mee hebt, maar tegelijkertijd, want ik kom nu net van mijn coach, die me zodanig hard challenged, en die bepaalde stukken bij mij blootlegt. Hè? En dat ik denk van... En natuurlijk moet je iemand nemen die dat je kan van pikken. Weet je, ik wil dat iemand me heel hard, maar op een heel respectvolle manier gaat challengen. En, ja. En dat die intentie puur is en dat voel je. En ik denk dat daar... Allee, veel ondernemers die... Mensen worden ondernemer omdat ze een bepaalde passie hebben voor een bepaald ding. Maar heel vaak zijn er heel veel skills, zoals je net zegt, dat ze ontbreken. Ze ontbreken het om bijvoorbeeld verkoop te doen, marketing, of te gaan schalen met een onderneming om te zeggen van, zou je dat misschien een keer niet gaan uitbesteden, bijvoorbeeld.
Ja.
Er moet iemand zijn die een perspectief, een visie creëert van, kijk, ja, als je bijvoorbeeld een personal assistant aanneemt, dan kan hij eigenlijk groeien. En ja, je had daardoor moeten meer gaan verdienen, maar daardoor ga je echt nog meer de dingen kunnen doen wie dat je echt bent.
Ja.
En ik denk dat daar heel veel ondernemers struggelen van die fase 0, hoe dat je dat dan noemt, naar fase 1, noem ik dat dan. En ik denk dat heel veel mensen goed zijn in een bepaalde fase, maar niet weten hoe dat ze van de ene naar de andere fase moeten gaan. Is dat een beetje antwoord op je vraag?
Zeker, ja, nee, zeker. En ik vind het wel grappig dat je dat van die mastermind even noemt, want dat is precies, we zijn allemaal met dezelfde vragen bezig. Universele vragen, wat is de zin van bestaan en waarom zijn we hier, bla bla bla, maar ook specifieke vragen van hoe kom ik aan klanten, hoe ga ik met personeel om, ik zit er vandaag even doorheen, hoe kom ik hier nou weer uit, of whatever, maar ondernemers hebben dezelfde problemen. En het zou zo mooi zijn als al onze breinen op elkaar aangesloten waren. Dus dat je even een soort van contact kon maken met de collectieve intelligentie. En dat is wat we bij de Groeiclub dus ook doen. Dus eigenlijk al die IQ, stel dat iedereen een IQ van 120 of 130 heeft. Nou, doe dat even een keer het aantal aanwezigen. En dat is je collectieve brainpower, zeg maar. Dus dat is superkrachtig. En ik kan een beetje lenen van, dus dat zou mijn rol kunnen zijn, dus om van iedereen het beste te pakken en dat te combineren en daar mensen mee verder te helpen. En,
maar ik denk dat er nog iets anders is, Gerhard, dat me nu binnen schiet.
Ja.
Ik ben ook muzikant, hè. En je spreekt daarnet over die collectieve intelligentie. En ik kan je verzekeren, als muzikant, als je in een band live speelt met een band die op elkaar ingespeeld is, op een bepaald moment wordt het totaal meer dan de onderliggende delen. De onderliggende delen zijn dan de drum, bas, gitaar. En ik kan dat niet verklaren dat dat komt, maar op een bepaald moment voel je dat klikt. En je voelt dat klikt met het publiek. En jouw rol is niet enkel om dat collectieve intelligentie, maar bijvoorbeeld door het gesprek dat wij nu hebben, zijn we sowieso verbonden. Die energie is er. Er is een uitwisseling van energie. En je voelt dat een beetje aftasten is. Maar daardoor krijg jij en krijg ik, misschien niet op dit moment, maar door bepaalde dingen dat jij zegt of ik zeggen, door die last die aan het ontstaan is, ideeën en inspiratie. Waarbij dat ik een inzicht krijg om de dingen bijvoorbeeld op die of die manier te kunnen doen. En dat kunnen inderdaad die kleine dingen zijn. Qua moet ik nu Instagram gaan inzetten of moet ik nu op Facebook gaan, et cetera. Of hoe kan ik effectief mijn businessmodel volledig gaan veranderen? Of moet ik mijn doelgroep gaan veranderen, et cetera, et cetera? En dat is wat jouw rol effectief inzet. En hoe heb je dat opgebouwd? Heel simpel, door je eigen fuck-ups en je eigen verleden. Want dat is hetgeen waar mensen naartoe op zoek zijn. Dat is hoe ik de credibiliteit aan iemand ga aftasten van babbelt die persoon uit een theoretisch boekje? Die jonge kerels dat je daar net over babbelde. Of is dat iemand die effectief al wat kilometers op zijn teller heeft staan? En die... en die ook wel weet van ja, ik heb dat al een keer geprobeerd, en dat werd te minder voor mij, zonder te claimen dat hij voor die specifieke business het juiste antwoord heeft, want dat vind ik heel gevaarlijk. En ook de era, de tijdzone waar we in beleven, of de tijdsgeest, kan ook weer veranderd zijn, hè?
Ja, dus je moet voorzichtig zijn ook met antwoorden geven of adviezen, zeg maar. Kan alleen... Ik had vandaag iemand aan de lijn die overwoog om weg te gaan bij zijn business partners. Ze waren met z'n drieën. En ik heb eigenlijk vooral heel veel vragen gesteld en geprobeerd die persoon helder te krijgen van wat wil ik nou eigenlijk? Ook te helpen richting volgende stappen. Van oké, wat kan nu jouw volgende stap zijn? Maar eigenlijk heb ik weinig gedaan, behalve vooral heel veel vragen stellen.
Nou, dat is het vooral. Ik denk dat de essentie is. Zodat ik onderbreek, maar veel mensen staan zichzelf in de weg. Het is door die vragen dat dat naar boven komt. Maar vertel vooral verder.
Ja, en, maar hij wilde eigenlijk, voor mijn gevoel, en misschien krijgt hij dat nog wel, maar hij wilde eigenlijk een soort stappenplan hebben, denk ik, van, nou, wat moet ik nu doen? En op zich is dat natuurlijk ook wel lekker om gewoon van, oké, ga eerst dit, dan dat en dat en dat, maar...
Hoe kan je nu in godsnaam voor een specifieke situatie, voor een specifieke business, voor een specifieke unieke persoon een algemeen stappenplan gaan creëren dat voor iedereen werkt? Dat is toch. Allez, als dat bestaat, Gerhard, geef me dat. Ik maak daar een boek van en ik stuur wel een kaartje van mijn onbewoond eiland, waarbij dat er een aantal dames en heren cocktails komen brengen. Samen met mijn vrouw en mijn zoon.
Klinkt goed.
En ja, als dat
Het boek
bestaat.
met alle antwoorden, ja.
Maar die zijn er, die zitten in zichzelf. En ik denk, allee, en dat is nu misschien iets spiritueler, denk je dat de meeste mensen, en dat vind ik een interessante, heel veel mensen die lopen weg van zichzelf door keihard te werken. En zonder zich eraf te vragen van het werk dat ik hier nu doe, de dingen, die acties dat ik hier nu doe, heeft dat nu eigenlijk wel een bepaalde effectiviteit en een bepaald nut om me naar dat doelstelling te gaan brengen of dichter bij mezelf te gaan brengen.
En ja.
Ja, wat vind je daarvan?
Nou, ik was even benieuwd, hoe heb jij je geldstromen geregeld dan? Heb je vaste inkomsten, zeg maar, of
Ja, ik werk bij een bedrijf, hè. Dus ik zit in IT, dus ben daarnaast ook nog muzikant. En voor mij, mijn podcast die is begonnen in februari, binnen januari. Ik was er al lang mee bezig om dat te doen, maar ik wist niet in wat voor vorm ik dat wilde doen. En ik ben nu een beetje aan het kijken hoe dat ik dat, wat voor verdienmodel ik dat nu aanhang. Maar voor mij is er één ding belangrijk, dat ik die authenticiteit niet verlies. Snap je? Dat is voor mij super, super, super belangrijk. Omdat ik geloof dat dat de enige is die. Er mogen veel regels bestaan in marketing, maar dat iets dat raakt bij mensen, ik dat je zelf zegt, dat gaat viraal. En dat is
Ja,
dan
kan niet
weer, dat is,
anders.
en dat is dan weer energie, hè? Dat is ook hetgene wat, als je naar een goede kok had, een 5-sterren-restaurant of een 3-sterren-restaurant. De secret ingredient van die kok is altijd liefde. Is dat echt die extra touch, die passie die daarin zit en dat smaakje. Dat is meer dan, ik gooi wat wortel in een pan en ik gooi er wat saus over. Hè? En dat is hetgene met mij ook en dat is hetgene met mij ook. En ik denk, en ik ben overtuigd dat zeker na die corona, dat mensen daar nog meer naar op zoek zijn. Naar zichzelf, ook als ondernemer. Hoe heb je dat?
Waar ik aan moest denken is, als je dus moet werken voor geld, dan of ja, eigenlijk als ondernemer moet je natuurlijk zelf je broek ophouden, hè? Dus je moet zorgen dat er genoeg geld binnenkomt. En het levert heel veel stress op als het er niet is, dus als je te weinig hebt. En dan ga je ook andere keuzes maken. En ik
Klopt.
heb wel eens, jij zei van dat hard werken. Ik heb ook wel eens dat ik de afgelopen tijd heb ik echt soms al 60 uur per week gewerkt, soms wat minder, maar veel meer dan ik zou willen, laat ik het zo zeggen. En dan trok ik de deur achter me dicht en dacht van ja, maar dit is niet waar het leven voor bedoeld is. Ik ben toch verdomme geen. Ik ga toch niet de hele dag in mijn kantoor zitten? Dat is toch zonde? Buiten de zon schijnt. Ik moet naar buiten. Dus, en al voor corona had ik die conclusie getrokken. Ik heb trouwens. 2018, 2019 een heel relaxed leventje gehad en soms werkte ik maar 3 dagen per week, zeg maar. Dus het is niet, ik ben geen workaholic die altijd 50, 60, 70 uur werkt. Ik zie dat helemaal niet als een doel. Sterker nog, ik wil dat niet. Ik wil gewoon niet zoveel werken. Tenzij ik ervoor kies en gewoon zin heb om even te knallen, dat kan natuurlijk. Maar stel je hebt een bedrijf. En je zit in de coaching of zo. Je bent een van de 66.000 coaches in Nederland. En hoe ga je dan ooit aan een inkomen komen, zeg maar? Zeker in die start-up fase.
Maar ik
Dus
denk dat.
je moet daar iets mee, zeg maar. Je moet op een of andere manier iets verzinnen waardoor er gewoon altijd geld binnenkomt zonder dat je heel hard moet werken. Want als je heel hard moet werken.
Ja, maar ik denk, allez, je hebt hard werken en hard werken. Hè. Ik bedoel, ik heb toen ik 25 tot 30, ja, dat was zaterdag, zondag, was elke dag tot 's avonds laat werken. Ik ben mijn hart erdoor verloren. En een huwelijk. En ja, en maar. als ik achteraf bekijk, is dat omdat ik echt weggelopen was van mezelf of ben van mezelf. Mm. Omdat dat makkelijk was. Dat is verdovend. Als ik sigaretten of drugs of drank, dat is lekker verdovend. Mm. Kan je van weglopen.
Ja.
En ik geloof wel zeker in een bepaalde opstart. Ik voor die podcast, je weet zelf hoeveel tijd dat daarin steekt. Mm. Ik heb dat echt onderschat. Ja. Het creëren is de easy part. Je moet mensen contacteren. Je moet regelen. Je moet dat verkopen. Je moet dat markten. Je moet dat editeren. Social media. Alleen dat is heel...
Het proces.
Ja, heel veel werk. En, dus je steekt er wel beste uren in. En voor mij, ik luister alleen naar mijn lijf. Mijn lijf zegt, en ook naar mijn vrouw een stuk hè, in overleg, hè, van oké, als ik voel, nee, het is te veel. Ik kan niet meer creatief zijn, zo stop ik sowieso. Dat zeg ik vandaag niet meer. En... Ik ben daar harder in geworden. Hè. En vandaar dus dat alleen dat hard werken wel een nuancering is in zin dat in het begin denk ik dat je sowieso de uur er moet insteken. Ik denk dat dat onrealistisch is om te zeggen van ja, met mijn 9 to 5 of met een paar uurtjes ik ga... Dus ik denk in het begin dat je letterlijk telefoon opnemen, bellen om die eerste klanten binnen te halen. Ja. En die te kunnen gebruiken als referentie op je sociale media, et cetera. En dat zij word of mouth. En zo, dat je eigenlijk kan je gaan groeien. Dat je die mensen ziet als jouw sales team. Dat die de positieve boodschap over jou gaan doen. Maar zoals je waarschijnlijk ook wel weet, is dat die business, dat veel mensen denken dat lineair is. Mensen denken plus 10. Maar dat is bullshit. De natuur werkt ook niet zo. Dat is exponentieel. Dus dat kan zijn dat dat heel lange tijd zo vlak is. En op een bepaald moment heb je zo dat knikmoment.
Ja.
En schiet dat en dan... in de... Ja. En ik weet één ding, en dat is mijn persoonlijke filosofie. Als je iets probeert te forceren, gaat het sowieso niet lukken. Dus, en dat is, dat is het hele... Ja... Zou ik zeggen, dat paradox in dat verhaal. Hè? Je hebt inderdaad een inkomen nodig. Ja, ik kan dan twee dingen doen. Proberen dat je zoveel mogelijk aan geld komt. Maar dan is het risico dat je compromissen moet sluiten. Dus klanten aannemen dat je niet wilt aannemen, et cetera.
Ja.
Oftewel zorg je gewoon dat je heel weinig kosten hebt.
Ja, en zo, ja dat is sowieso slim.
En ik ken ondernemers die het letterlijk zo doen. Hè? Die echt zeggen, ik huur een pand voor 100, 200 euro en that's it. Hè? Een kamertje en that's the bare minimum.
Ja, ja. Ja.
Natuurlijk, als je een zin hebt, et cetera, is dat weer een ander verhaal. En ik denk dat vooral die driver is dat... Heel simpel is... Ik probeer te denken in baby steps. Elke dag... En brutaal eerlijk zijn met jezelf. Hè, jezelf niet iets voorschotelen die vals is. Het is niet omdat je handstaat op social media gezet hebt, dat je daarvoor gewerkt hebt. Hè. Nee. Zeker in het begin. Ik ken coaches die ik al had op de podcast, die bijna niet actief zijn op social media.
Interessant. Ja. Die komen dus toch via aan klanten en dergelijke? Of,
Cold calling. Via cold calling, ja.
Ah, oké.
Okay. Ja. Die gaan effectief mensen gaan bellen, ondernemers gaan bellen, gaan netwerken op events en dergelijke meer. Ja. Ik heb gisteren iemand gehad, die heeft op sociale media is die nog niet echt enorm actief. Die heeft geen honderdduizenden followers op Instagram of zo. Mm-hmm. Op Facebook, niks ervan. Dus dat is gewoon... Ja, begonnen letterlijk met mensen te zoeken.
Ja.
En dan begint eerst de family fools and friends zo. Mm-hmm. Hè?
Ja.
En dan ga je dat buiten, hè? Stapje per stapje. Ja. Wat denk je ervan?
Nou, ik ben benieuwd of jij ook... zie jij jezelf een stap maken nog naar het ondernemerschap op lange
termijn? Ja. Nee, korte termijn, sowieso. Ik was sowieso van plan om een bedrijf op te starten rond PS Grow. Sowieso. Ja, sowieso.
Ja, ja.
Sowieso.
En is dat sales gerelateerd ook, of niet?
Nee. Omdat dat... natuurlijk word ik er wel voor gevraagd, maar... Nee, dat gaat eerder rond die persoonlijke groei zijn en rond die mindset. En het exacte model weet ik er nog niet rond. Maar pas op, er zal er zeker wel een stuk sales in zitten. Maar ik ga dat vermengen met allerlei toestanden. Ik heb mijn eigen filosofie over verkopen natuurlijk. Wat dat redelijk haaks staat op de Amerikaanse oldschool manier van de pushy sales, waar jij het over had. Dus dat gaat dat natuurlijk wel in verweven zijn natuurlijk. Hè? Omdat dat eenmaal een onderdeel is van ondernemen en iets waar blijkbaar heel veel mensen mee struggelen en iets wat ik blijkbaar ontdekt heb, dat dat voor mij heel natuurlijk aanvoelt, maar voor heel veel mensen voelt dat heel onnatuurlijk. Die durven niet hun prijs noemen en die durven niet bijvoorbeeld zeggen hoeveel vraag je per uur, I don't know, ja. 250 euro per uur of zo. En dan is het zo...
Ja.
En dan slaan ze niet in. Of ze durven niet vragen van, kan je nu alsjeblieft die bon getekend met terugsturen? Hm?
Ja.
En dat is iets wel dat je kan trainen. Dat is iets dat je kan leren. En ik vind dan een hele essentiële skill is die, dat vragen. Om hulp vragen. Dat is het eerste ding. Vragen. Vragen stellen.
Just ask.
Engage met iemand. Connecteren. Dat alleen al. Maar again, met die pure intentie. Die intentie moet echt wel puur zijn. Als je natuurlijk erover uit zit om je buurman in België zijn ze een kloot af te draaien.
Mm-hmm. Mooie uitdrukking.
Dan,
klopt.
Ik kan de Bijbel citeren.
Oh,
wie oogst zal zaaien. Maar ik heb nog nooit gehoord van wie in iemand zijn buurman een kloot afdraait, zal oosten. Het is zo, wie zaait, zal oosten is het, sorry. Dus wie zijn buurman een kloot afdraait, zal oosten. Dus, en dat, uiteindelijk, ik zie dat eigenlijk zo. Hè. Ik zie eigenlijk dat elke mogelijke persoon met wie je in contact komt, is eigenlijk een zaadje dat je plant. Mm-hmm. En dat is een experience dat je heeft. En ik heb een heel harde how can I serve you mentality. Veel mensen hebben een how, what's in it for me? He, die denken, wat kan ik pakken van jou? En door die zaadjes te planten, zoals in de natuur, weet je niet op voorhand welk zaadje een boom gaat worden en welk zaadje een zaadje blijft. Maar zoals ik al zei, als je niet zaait, ga je niet oosten.
Ja. Maar dit vind ik wel een klassieke valkuil voor salesmensen. Dat je heel veel zaadjes zaait, maar er nooit minder omkijkt.
Ah, nee. Maar dat is weer iets anders, hè. De bedoeling is eigenlijk dat je... Pak dat je drie soorten zaadjes hebt, hè. Je hebt zaadjes die je voelt in de eerste gesprekken van... Dat is mijn doelgroep niet, dat klikt niet, dat... De mayonaise pakt niet, zeg men in België. Dan heb je het tweede dat je zegt van... Dat zou iets kunnen zijn, maar dat is long term. En dan moet je die soorten nurturen. Dat betekent misschien op je nieuwslijst of je marketing, dat je een e-maillijst gaan toevoegen... Ja. Maar je gaat dat niet continu... Het eerste wat je hebt, als er dan iets van value langskomt, dat je die persoon dan een keer iets stuurt. Hè? En dan heb je effectief de persoon die dan concreet, right now, time, budget, the needs, whatever. Hè?
Ja.
En op de die werk je en dan zorg je effectief dat je hoe diep mee gaat en dat je kwalificeert. Heel belangrijk. En ik denk dat vooral daar verkeerd gaat. En is dat je die twee dingen moet bekijken, is die kwalificatieratio en vooral die conversieratio. Conversie is van, je hebt je offerte die getekend wordt. Ja. Als je ziet dat je heel veel offertes moet maken met weinig signing, dan...
Tonwijzig.
Ja, inderdaad. Dus ik voor mezelf maak ik heel weinig offertes en zorg ervoor dat die kwalificatie... Dus ik ga heel lang met die kwalificatie stilstaan, waarde creëren, maar als ik op een bepaald moment voel van nee, dan... Wat goed dat is, dan heb ik wel die experience gemaakt, maar dan maakt het tenminste geen offertes. Maar die persoon zou wel in zijn netwerk, omdat hij heel goede ervaring met mij heeft,
ja.
En dan krijg je die referrals. En die referrals, dat is dat exponentiële.
Ja. Ja, daar zit ook gewoon business.
Ja, maar it takes time, hè?
Ja.
Bedoel,
ja, daarom. Nee. Dus welke business zou je 20, 30, 40 jaar in willen zitten? Dat is eigenlijk dan ook wel een goede vraag. Ook voor een ondernemer. Ik sprak laatst iemand die is eigenlijk sociaal ondernemer. Dat zijn een man en een vrouw en die hebben een tuin. Een moestuin. En een hele mooie historische plek. En zij zit daar al 10 jaar. En toen zei ik van, waarom zit je hier al 10 jaar? Wil je niet een keer wat anders? En toen zei ze, nou, maar ik vind het nog steeds mooi als ik in het voorjaar in de tuin met allerlei verschillende groenten, als ik zo'n klein zaadje, zeg maar, echt uit de grond zie komen. Dus dan zit ze op haar knieën met de neus boven op dat plantje, zeg maar. En ze zegt van, iedere keer weer, als ik dat zie, dan ontroert me dat en dan word ik daar blij van. En dat is waarom ik dit nog 10, 20, 30 jaar kan doen. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel mooi. Dat je in plaats van steeds naar iets nieuws te rennen en continu op zoek te zijn naar iets nieuws, dat je gewoon op een gegeven moment iets vindt waarvan je denkt, ja, dit is gewoon wie ik ben, dit is wat ik wil doen, hier word ik blij van, hier voeg ik iets toe. En ja, dat gevoel krijg ik steeds meer met ondernemers. Dus ja, dat is dan mijn ding.
Ja. Dat is het. Dat is omdat dat een stukje purpose, je missie is. Dat is dat pad van die positieve energie. Ja. En dat betekent letterlijk dat dat kan morfen in verschillende bedrijven of in verschillende dingen. Bij mij is dat nu een podcast. Ik heb al een aantal mensen die pushen dat ik een boek zou schrijven. Ja. En bij hen dacht ik van, boah. En nu is dat zo van, misschien wel. En zo gaat dat verder en verder en verder en verder en verder. Hè. Daarnaast kun je keynotes gaan doen, et cetera, et cetera. Mensen ook gaan coachen hier en daar. Alhoewel het dan niet... Ja. Ik ben geen coach. Voor mij is dat een side thing. Alhoewel ik dat wel dagelijks in de dingen doe. Maar dat is niet mijn roeping. Ik voel dat niet mijn... wat ik wel energie van krijg, als ik dan iemand zie groeien. Dat ik zie het potentieel. En als ik dan bijvoorbeeld een jonge verkoper zie groeien naar een heel goede verkoper, daar ben ik echt wel heel trots op. Iemand die echt gegroeid, en ik heb dat gemerkt met die podcast ook, dat er dan bepaalde mensen met een bepaalde thematiek rond trauma of zo, en dat er iemand anders geraakt is en die dan zegt van ja, wat kan ik daar naartoe, ik heb daar en daar en daar. En die lossen dan hun eigen miserie valkuilen op. En dat ze dan letterlijk getransformeerd zijn en dat ze dan daardoor een lichter leven hebben. Ik kan je verzekeren dat dat wel... Ik doe het daarvoor. Ik geef dat eerlijk toe.
Ja. Ja.
Zie je? Maar bij mij heeft dat heel hard met dat missie, met die purpose-ding te maken. Mm. En al de dingen eronder, kan ik daar onder gaan hangen. Wat voor skill dat ik nodig heb, hè? Als dat verkoop, marketing, public speaking is.
Alles. Maakt niet uit. Ja.
Piano spelen, hè? Dat ben ik ook aan het leren. Maakt me niet uit. Hè? Oh. Ik bedoel, ik ben ook professioneel muzikant, dus voor mij kan het allemaal. Het is allemaal... Ja. En dat is hetzelfde met die muziek, is dan bij mij naar boven gekomen iemand die, denk 2 jaar geleden, na een optreden naar mij kwam en zei, ik vond het fantastisch, ik heb kanker. En vanavond was echt een lichtpunt in heel mijn zomer. Want ik heb een heel moeilijke periode, ik heb pijn... Maar vanavond heb ik mijn zorgen vergeten. En toen dacht ik echt van shit, in plaats van als een egoïst met mijn ego te staan, show met gitaar te spelen, kan ik iemand anders met mijn talenten haar leven beter maken. En toen dacht ik van ja, ik ga dat doen. En dat is dan voor mij de rode draad geworden door alles wat ik doe, snap je? En dat heeft dan niet te maken van, ga ik nu dit doen of ga ik nu dat doen en dergelijke meer. Maar again, dat start van wie dat ik ben.
Ja, mooi. Nou, daar gaan nog veel van je horen dan, denk ik. Of niet, dat maakt niet uit, maar het is gewoon mooi dat je... ik ben er wel jaloers op, jaloers op is het woord niet, maar ik trek altijd alles in twijfel, ook mijn eigen conclusies, van ja, is het nou wel zo of niet? En op een gegeven moment, soms moet je ook gewoon gaan, weet je wel?
Weet je dat er komt, Gerhard? Ik ben ook ooit zo geweest, hè? Dat is omdat ik een hele left-brainer, rationele mens ooit was. Maar ik heb geleerd om... meer te denken vanuit het hart. Vroeger vond ik dat... Ik kon dat woord zelfs niet eens uitspreken. Maar ik heb geleerd van meer te voelen. En te voelen op basis van... Is dit wat mijn hart zegt? Is dat wat mijn intuïtie zegt? Wat dat goed is of niet? En zeker als man in België... Is dat iets niet dat aangeleerd wordt. Dus ik heb dat moeten leren door schaam en schande. Omdat het voor mij de enige manier was om... toegang te kunnen krijgen tot een gelukkig leven. Omdat al de rest, wat jij allemaal opgenoemd hebt... De doelstellingen halen... Als je dat gehaald hebt, is het alsof je naar de maan gaat. Je bent op de maan geweest en kom je terug op de aarde. En dan?
Ja, precies.
En ik zeg niet dat ratio verkeerd is, maar het is en. En het is ook dat stuk lager van, wat wil je nu eigenlijk echt? Als je nu 5 miljoen euro hebt, wat zou je dan effectief doen? Hoe zie je werkweek eruit? Je dochter, wat wil je haar meegeven? Jaag je dromen na of jaag gewoon geld na? En dat is bij mij de vraag, komt dan dat mijn zoon geboren was van... Wie ben ik nu eigenlijk en wat wil ik hem als waarden en lessen meegeven?
Ja.
Nu, ik ga je nog een keer een paar vragen stellen, hè, want anders ga je de rol niet omkeren. Hè.
Professional, ja.
Binnen 10 jaar, wie is Gerhard de Velde?
Sorry, was dat een vraag?
Ja, binnen 10 jaar, wie is...
Oh, over 10 jaar, ja, precies.
Wie ben je?
Ja, nou ja, dan ben ik nog steeds precies dezelfde persoon, denk ik. Alleen wat nog ouder, of nee, nog ouder, maar in ieder geval een beetje wijzer weer. En ik hoop dan lekker buiten te wonen op een boerderijtje. Ik woon nu nog in de stad, in Utrecht. Hele mooie stad, op een heel mooi plekje, maar ik wil eigenlijk lekker naar buiten toe. Misschien nog een kindje erbij, als het allemaal lukt en gegeven wordt. En de kipjes voeren met mijn dochter, dat lijkt me mooi. Dat is een van de dingen de laatste tijd. Dat is een van mijn kleine droompjes, zeg maar, om gewoon elke dag de kippen te kunnen voeren met mijn dochtertje. Dat lijkt me heel mooi. Ja, en toch nog steeds ook wel altijd bezig met mensen helpen. En ja, misschien ken je de barmhartige Samaritaan wel.
Natuurlijk.
Iemand zei voor de grappen, misschien ben je wel een hardnekkige Samaritaan. Weet je wel, die altijd mensen wil helpen. Die dat oude vrouwtje de weg oversleept, terwijl ze helemaal niet de weg over wilde steken, zeg maar. Maar dat ja, mensen willen helpen, dat vind ik gewoon heel cool om te doen. En ik zie altijd mogelijkheden. Als ik met een ondernemer praat, dan denk ik altijd van, oh, maar je kan dit nog doen en dat nog doen. Heb je hier aan gedacht? Zou je dit niet leuk vinden? En als ik 10 dingen noem, er zit er altijd wel 1 ding bij waar die beste man of vrouw echt wat mee kan. Dus in die zin, het jezelf omarmen. Dus gewoon zeggen van, hey, fuck it, dit ben ik gewoon. En daarmee werken. Dus ik ben een ideeënmachine. Oké, nou, zet hem maar aan elke dag. Boom, gooi het eruit. En laat mensen profiteren daarvan.
Mooi.
En wat minder bezig zijn met businessmodellen. En hoe moet ik het verkopen? En hoe moet ik het verpakken? Want die hele online game, zeg maar, ik word daar af en toe wel eens een beetje moe van.
Ik ben er niet mee bezig, eerlijk gezegd. I don't give a fuck. Nee. Ja. Ik heb zoiets van... Het is mijn pad, het is mijn race. En ik heb nu toevallig met een bevriende onderneemster. Die was vroeger supergoed in al die funnels en die e-maillijsten en die regels en zoveel Facebook, social media. Die heeft allemaal overboord gegooid liever. En die heeft echt vanuit zichzelf bij een Facebook lives te doen. En met alle tranen en alle miserie erbij, heel dat proces erdoor. Het is een programma gelanceerd uit het niks. En niks van... Facebook ads en al, die 7 gedaan gewoon. En direct spot on, direct 15 mensen ingetekend. En zij is voor mij ook het bewijs dat ze zei van, kijk, al die technieken kunnen niet, als jij, hoe dat jij denkt en vooral hoe dat je voelt, hè, als jij voelt van, er is hier schaarste, er is hier niet genoeg. Ja. Hè? Ik leef niet in die abundance en die overvloed, zoals dat dan heet. En dan moet dat echt doordrenkt zijn, hè, van het leven. Dan die technieken in totaal geen... Dat werkt niet. Of dat werkt maar gedeeltelijk. Het is altijd van wie dat je bent. Dus het vertrekt van jou. En die technieken gaan een soort versterkingseffect gaan geven. Maar het vertrekt van jou. En ze heeft dat allemaal niet gedaan. Al die bullshit van vroeger. En ze vertelt nu eigenlijk het tegenoverstellen wat ze vroeger eigenlijk zei. Maar ze zegt, ik heb dat geleerd. Dat is maar een deel van de waarheid. Maar uiteindelijk gaat het over wie dat je bent. Dus zij hangt er wel een stukje een spirituele message aan. Pas op. Dat blijft business, hè. Dat is niet van ayahuasca op een berg in Peru gaan snuiven of zo. Hè. En daar geloof ik ook in. Ik geloof dat de essentie is. Ik zag vanmiddag nog een interview tussen Joe Polish en die vraag stelde aan Richard Branson. En die stelde dezelfde vraag, wat zijn zo de tactics en de business models? En die zei gewoon, ja, maar dat is gewoon wie dat ik ben. Dus dat is niet van wat dat ik doe, dat is wie dat ik ben. En ik zie een bepaald idee en ik ga dat gewoon gaan doen. En ik zie geen limieten. En zo simpel is het eigenlijk. En dus, in eerste instantie, is dat loslaten van die maskers van wat dat jij denkt dat je eigenlijk bent, terwijl je dat eigenlijk niet bent.
Ja. Nou, nu, ik heb in ieder geval het boek van Jan Bommeree besteld. Dus,
Kijk, jammer, ook geen anders gegeven hebben dan je. Ik ging hem anders gegeven hebben aan je.
Oh, lief van je.
Ja, ja.
Misschien kun je er een aan je luisteraars weergeven als ze een vraag beantwoorden of zo. Ik noem maar wat.
We gaan dat doen. En welke vraag gaan we stellen?
Wie ben je echt?
Ja, hey, met alle respect, maar ik heb wel geen boeken genoeg voor iedereen. Hè? Wie ben je echt?
Eén. Precies.
Ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Ik meen het, hè. Ik geef een boek weg van Jan Bommeree. Flo, wie dat kan zeggen waar Gerhard te Velde woont. Dat is een goeie, hè? Subtiel, hè?
Ja, die is makkelijker.
Ja, makkelijk. Je moet wel heel het gesprek volgen, hè, man?
Ja, dat is waar. Ja. Ik heb het maar één keer gezegd.
Ik weet het.
Ja, ja, ja.
Nu, als ondernemer, als je zo terugkijkt voor jou, dat is de voorlaatste vraag. Hè? Nee, er komen er nog een paar. Wat is zo de belangrijkste struggle, de belangrijkste les dat je voor jezelf geleerd hebt? Moest je het kunnen opnieuw doen als ondernemer?
Ja. Ja, waar ik toch wel heel veel tijd mee verloren heb, dat is zeg maar het iedere keer opnieuw. Of eigenlijk zeg maar, ik ben echt zo'n start-up entrepreneur, dus heel goed in de eerste 2 jaar van een bedrijf. En daarna dan ga ik continu dingen veranderen, vernieuwen, verbeteren, opnieuw opzetten. Dus ik zou zeg maar nu, als ik opnieuw zou beginnen, zou ik heel erg gaan kijken van wie ben ik als ondernemer ook. Wat voor soort ondernemerstype ben ik? Mm-hmm. En wat voor bedrijf ga ik dan opzetten? En wanneer is mijn rol uitgespeeld? Mm-hmm. Dus ik heb heel vaak iets met mijn handen opgebouwd en dan was het er. En dan ging ik het weer afbreken. En dan begon ik weer opnieuw. En dat is niet de manier hoe je een bedrijf opbouwt. Want dan ben je iedere keer geld aan het weggooien en energie en tijd. Dus eigenlijk is het een soort zelfdestructief gedrag. Waarbij je gewoon eigenlijk je eigen succes een beetje om zeep helpt af en toe. Dus dat is wel echt een les. En een andere is gewoon, ja, zoek mensen die ervaring hebben en ga daarmee werken. Ja. En dat is natuurlijk een beetje ook in mijn straatje, omdat ik ondernemers help, ook mensen die aan het begin van hun reis staan. Maar ik dacht, ja, ik ga het allemaal zelf wel uitvogelen en dat komt wel goed. Maar ik heb echt heel veel tijd daarmee ook verkloot, zeg maar. Terwijl er is zoveel kennis over hoe het moet en hoe het, in ieder geval hoe het niet moet. Ja, dus bespaar jezelf de moeite, zeg maar. En neem in ieder geval de shortcuts die nu al voorhanden zijn. En vergeet je niet, 2008 ben ik begonnen. Toen was er nog veel minder, of er is in de tussentijd is er zoveel meer kennis bijgekomen en beschikbaar gekomen. Ook op YouTube, hè? Dus je wordt nu helemaal doodgegooid ook met filmpjes en podcasts en mogelijkheden om jezelf naar een bepaald niveau te helpen als ondernemer. Ja, en als je echt wat wil, dan moet je toch wel, denk ik, met een coach gaan werken. Of in ieder geval gestructureerd aanpakken. Ja.
Sowieso. Ik denk je kan niet alleen groeien. Omdat je bent blind voor jezelf. En je ego gaat zorgen dat je, ja, dat je rond de tuin geleid wordt. Daar ben ik echt van overtuigd. Nu... Je bent nu bezig met groei voor.
Ja.
Maar als ik dat zo aanvoel, ben je een enorme ideemachine en ben je zo iemand die zijn brein continu aanstaat en dat je dus ook continu inspiratie krijgt. What's next voor Gerhard de Velde?
Nou, ik ga in ieder geval de komende tijd heel veel filmpjes opnemen. Ik heb... ik wil gewoon die dingen die in mijn hoofd zitten, die wil ik gewoon delen en uitzenden, zeg maar. Dus dat is ook een beetje de zendeling in mij of zo. Misschien wel letterlijk. Mijn vader was dominee, mijn opa was dominee. En misschien schuilt er in mij ook wel een domineetje die gewoon zijn ei kwijt moet en die gewoon een soort zendingsdrang heeft. Mm-hmm. En dus dat ga ik doen. Ik ben bezig met een boek.
Geschreven?
Daar ben ik, ja. Ja, ik heb al een boekje. Dat is een persoonlijk ontwikkelingsboekje gemaakt. Maar waar ik het nu over heb, is zeg maar echt een boek. Hè, dat je aangekondigd kan worden van... Nou, dit is Gerhard de Velde, auteur van. Weet je wel, dat het ook een beetje substantie heeft. Mm-hmm. En waarschijnlijk over het onderwerp groei. Maar daar ben ik dus een beetje over aan nadenken nog van... Wat wordt mijn eerste boek? Of wat wil ik nou eigenlijk schrijven? En daar zit ook een beetje die tweestrijd in van ja, voor wie doe ik dat? Aan de ene kant doe je dat voor jezelf, maar aan de andere kant doe je dat ook vanuit strategische overwegingen. Of zeg maar gewoon, ja, voor een ondernemer is het nooit slecht om een boek te schrijven. Hè, voor je bekendheid of voor je impact. Maar goed, daarin kan ik gewoon mijn gevoel volgen, weet je wel. Dat leer ik vanavond ook weer van jou. Van ja, volg maar gewoon je gevoel.
Wel, ik wil er even eens imposeren, ja. In al de gasten die ik al gehad heb, hè. En dat kunnen investeerders, entrepreneurs, CEO's zijn. Iedere keer, mannen, vrouwen, er is maar één ding. Elke beslissing dat zij genomen hebben, en dat is bij mij ook zo, hè. Dat gaat over bijvoorbeeld iemand aanwerven. En je ontmoet die persoon en je voelt zo van... Maar toch heb je zoiets van rationeel. Ja, die gaat dat ongeveer wel kunnen. Bad decision. En dat is altijd hetzelfde. Eigenlijk wist je het al op voorhand dat het niet in orde was. En iedereen vertelt me dat. Iedereen zegt me datzelfde. Dat die intuïtie, er is daar iets gevoeld dat je... Ze noemen dat dan ook soms gut feeling of buikgevoel. Of noem het hoe je het wil noemen. Maar er is iets dat je weet van... En ik heb al lange tijd geïgnoord of genegeerd. En sindsdien dat ik dat doe, dat is spot on. En ik vind dat leven heel makkelijk is. Wat dat u niet wil zeggen van, het is alleen maar intuïtie. Maar ik vind het wel een heel belangrijke om mee te nemen in de mix om beslissing te nemen. Wie zegt er dat? If it feels off, it's off.
Ja. Nou ja, ik voel aan alles dat ik dit moet doen. Of, nou ja, moet doen, dat klinkt weer zo overdravend. Maar dat, ik wil dit gewoon doen, punt. En ik ga het gewoon doen, klaar. En
dat
waar het boek over gaat, dat zien we dan wel. En
dat is
het kort, dat zien we ook wel.
Dat is de intentie. That's it. That's it.
Ja, dus ik ga een boek schrijven. En verder, zodra ik mijn inkomsten op peil heb, zeg maar, bij groeivoer, dan ga ik gewoon, ik wil niet zeggen in de relax-modus, maar dan ga ik ook meer in flow ondernemen. Daarom vroeg ik ook even aan jou, van hoe heb jij je inkomsten geregeld? Ik heb nu die groeiclub, en er zitten nu meer dan 30 ondernemers in. Die betalen allemaal 60 euro per maand. Dus dan komt er zeg maar, een kleine 2000 euro per maand aan omzet binnen. En dan verkoop ik nog her en der wat losse dingetjes en wat programma's. Maar ik wil gewoon mijn geld geregeld hebben. Van oké, en ik heb natuurlijk mijn inkomen vanuit een ander bedrijf. Maar dan, ik wil niet alleen maar op dat bedrijf leunen, zeg maar. Ik wil gewoon dat groeivoer ook winstgevend is. En zodra geld buiten het spel is, dan heb ik denk ik dat ik meer vrijheid ook heb in mijn hoofd.
En zo dat typische, hoe kan zijn, zo een mix tussen een soort online cursus gecombineerd met een soort one-to-one coaching sessie, omdat je zegt het zelf, hè, veel van je ondernemers, die, als je nu een aantal vragen neemt van die 30 ondernemers, en je bundelt die, en je maakt er een soort mini-programma rond. Ja. En je combineert dat met een soort, die zijn een mastermind, maar als het eigenlijk een extensie is op je groeiclub, dan heeft dat je eigen herhartentje aan, dan kan je toch ook snel naar een soort schaalbaar businessmodel komen. Want de vraag van ondernemers zijn mij altijd hetzelfde. Verkoop, marketing, sociale media, branding, nieuwe klanten vinden, hoe vind ik mijn ideale klant? Zo van die toestanden, dat is zo wat de klassiekers en iedereen is terug. En doordat jij dat op je eigen manier doet, ga je klanten aantrekken die zich gaan herkennen in jou en zo kan je iets schaalbaars bouwen. Maar daar ben ik wel mee bezig, omdat ik uit de IT en software kom, ben ik met één ding bezig hoe dat ik kan schalen, scalable. Maar dat is software, software verkoop maak je één keer en verkoop je continu.
Ja.
In plaats van mijn tijd één keer te presteren en dan...
Interessant, want daar zit ik wel eens over na te denken. Van als ik een nieuw bedrijf zou creëren, of als ik dat mocht doen, dan zou ik IT heel interessant vinden. Dus als je software kan maken of bouwen of wat dan ook. Dat is hetzelfde. Maar...
Ja, wat doet er je dan tegen?
Nul kennis van IT. Behalve hoe je geld uit moet geven aan maatwerksoftware. Maar
je moet geen kennis hebben voor IT. Voor IT, je moet gewoon een idee hebben die een probleem oplost van mensen nu. That's it.
Ja.
En dat is er wel schrijven.
Wat vind je van een WordPress plugin? Denk je dat je daar geld mee kan verdienen?
Ja, ik heb toevallig een van mijn vrouw gekocht voor haar e-commerce site. Dus ik denk dat zeker wel kan.
$100 of zo.
Ja, ik denk dat je vooral met zoiets kleins moet starten. Dat is heel makkelijk door een developer te gaan outsourcen, zelfs op Fiverr. En zo kan je iets beginnen. Maar uiteindelijk, software is geen doel op zich. Software is een middel om een doel te gaan bereiken. Ja. Het is dat doel dat je effectief moet gaan oplossen. Als je kijkt naar Uber, heel simpelweg gezegd, is dat Google Maps gecombineerd met een Visa-afrekeningsmachine, een paywall. Maar dat is natuurlijk veel complexer dan dat, hè? Maar voor mij is dat zo. Alleen het probleem dat zij oplossen is die experience om een taxi te kunnen nemen, in plaats van dat je daar moest staan roepen.
Ongemakkelijk.
Ja. En ik moet geld betalen en dat is allemaal geregeld. En het is dat is die creativiteit, dus die twee dingen met elkaar verbinden en dan er iets nieuws mee gaan creëren, waarbij dat mensen dat value in zien, hè? Zoiets kleins.
Ja. Ja, nou ja, ik zal eens nadenken over een groeivoer-app waar je je doelen kan bijhouden of zo. En waar je elkaar kan supporten en allemaal dat soort dingen.
Maar je lacht dan nu mee. Ik bedoel, als je kijkt naar wielrenners, die hebben zo'n app, lopers, Strava, waarbij dat ze elkaar een beetje uitdagen. Misschien moet je dat in die groeiclub doen om elkaar niet te concurreren, maar gewoon elkaar uit te dagen.
Simuleren.
Want het punt is, vaak vind ik in coaching, is dat je komt daar buiten uit zo'n coaching sessie, completely hyped up, vol energie. Je hebt een bepaald inzicht en dan moet je dat in acties gaan omzetten. Want dan is de volgende ochtend er, heb je een koffietje gehad en weet ik veel wat toestand. En ben je weer in de daily shit.
Ja.
En is die acties weer volledig weg. En de volgende keer denk je, ik heb niks gedaan. En moest je dat bijvoorbeeld met een soort app, in je abonnementsysteem, dan kan je weer een extra surplus gaan aanrekenen. Ja. En dan kan je daar bijvoorbeeld ook latere cursus van insteken. En zo kan je eigenlijk heel laag gaan werken ook.
Ja.
Is dat 5000 euro?
Ja, precies. Ik zet hem op het lijstje. Ga je bellen als het zover is.
Ja, en dan kom ik zeker naar Utrecht, want ik hou wel van Utrecht.
Dus, cool. Nu heb je het verklapt.
Nee. Wat is het laatste vraagje, Gerard? Want we zijn al een heel tijdje bezig. Wat is voor jou een enorm zotte droom? Met een crazy droom, hè? Bijvoorbeeld, ik wil naast, en ik weet dat je dat niet wilt, want dat is omdat ik het zeg, ik wil een keynote geven, bijvoorbeeld, op Tony Robbins, Date with Destiny, of whatever, een of andere show daar in Las Vegas, bijvoorbeeld. Hè? Of Tony Robbins komt naar Nederland, in de Ziggo Dome. Ladies and gentlemen, Gerhard de Velde, is going to speak about
Groeiverb.
Ja.
Moet het een zakelijke droom zijn? Of
Nee. Mag zijn wat dat wilt. Als dat is, ik wil kippen gaan fokken in Nieuw-Zeeland, mijn dochter, dat is een... Wat moet crazy zijn, hè? Mag niet...
Ja. Niet normaal, niet gewoontjes.
Ik ga een voorbeeld geven, hè. Er is iemand dat ik had heb uit Singapore, en zij heeft net een boek uitgebracht, en zij zei... Volgend jaar zit ik naast Oprah Winfrey, over mijn boek te praten. En ze zei dat met echt een overtuiging, dat ik echt dacht van, ja man...
Zou me zo kunnen.
En haar boek kwam uit, een paar weken geleden, en ik ben gaan kijken op Amazon, het is al een bestseller. En dan denk ik van...
Nice. Gaat de goede kant op. Dat zou me zo eens kunnen lukken. Ja.
Dus...
Ja, voor mij is dat mijn eigen land. Chicken Land. Ik wil eigenlijk een stuk van Nederland gaan afsplitsen, mijn eigen koninkrijk beginnen.
Cool.
Ik heb niet echt een crazy dream, man. Het lijkt me heel, wat mij wel heel vet lijkt, is toch meer van die jongensachtige dingen doen. Dus met een dikke jeep en een paar goede vrienden naar China rijden of zo, weet je wel. Allemaal van die dingen. Nu loop ik soms 's avonds buiten. Ik ga elke avond een rondje lopen voor ik naar bed ga. En dan denk ik van, ja, fuck man, ik mis gewoon mijn vrienden. We zijn allemaal druk. Waar zijn we mee bezig, weet je al? Kinderen goud brengen, hard werken, allemaal dat soort onzin. Maar waar is die goede oude tijd dat we nog gewoon lekker bier gingen zuipen en een beetje bij een vuur zitten en gek doen. En dus weer terug naar meer vrijheid, dat lijkt me super mooi.
En een
beetje achter die schapen aanrennen.
Ja, is dat dan eigenlijk hetgene waarom je in eerste instantie ondernemer bent? Voor die vrijheid? Meer vrijheid kunnen hebben?
Ja, nee, maar dat is dus ook heel verraderlijk, zeg maar. Als je denkt dat je gaat ondernemen en dat je dan vrijheid hebt, dat is fucking bullshit. Ik bedoel, er zijn wel manieren om het slim te doen, zodat je meer vrijheid hebt dan de gemiddelde ondernemer. Maar ja, ik zie ondernemen echt als een optie met voor- en nadelen. En... je ziet natuurlijk altijd de rockstars, hè? De Elon Musks van deze wereld. Of in Nederland heb je dan Pieter Zwarte, die Coolblue heeft opgericht. En weet ik wel, er zijn allemaal van die bekende ondernemers. Maar Vrijheid, ja, dat moet in je hoofd zitten, denk ik. En als je je bedrijf goed inricht, dat je gewoon zegt van, hey, vandaag heb ik gewoon even geen zin. Ik neem gewoon vrij, ik ga lekker fietsen. Eigenlijk is het al raar dat je zegt, ja, morgen ben ik vrij. Hoezo ben je morgen vrij? Je bent toch altijd vrij? Het is toch eigenlijk raar dat je dat onderscheid moet maken? Maar ik vind gewoon dat je op moet passen. En misschien ben ik te zwartgallig of zo vanavond. Maar je moet oppassen dat je niet wordt naar beneden gehaald, gezogen wordt door verplichtingen en dingen die je moet. En misschien van jezelf moet of die dat je een beetje licht kan leven. En gewoon dag voor dag de dingen doen en gewoon in de zon lopen. En ja, ik draaf misschien een beetje door, maar...
Ik vind dat niet. Ik denk dat het altijd werkt om te leven en niet leeft om te werken.
Ja.
Ik denk dat... Ik denk dat gewoon eigenlijk, dat is wel een beetje mijn motto, elke dag leven alsof dat de laatste is. Maar dat betekent ook dat je geluk zoekt in de kleine dingen, die dan eigenlijk de grote dingen zijn. Hè. Als ik dan ga spelen met mijn zoon of zo, of met hem naar het bos gaan wandelen of zo, en hem dan zie klimmen, dat lijkt heel pietluttig te zijn, maar voor mij zijn dat echt... ik vind dat super om die momenten, omdat dat keert niet meer terug.
Die is pijnlijk hoor. Ja, ook heel mooi natuurlijk, maar...
Maar voordat ik het weet is die 16 en komt hier met een of andere blondine thuis. En zegt hij aan de schoolpoort, papa, niet kussen, want dat is niet cool, hè. Gerard, ik wens jou enorm te bedanken voor dit hele open gesprek.
Ja, jij ook onwijs bedankt. En, ik zou nog meer de guru willen uithangen van... Ja, ik weet precies hoe het zit en zo moet je het doen en dit en dat. En ik heb
dat,
dit
ontdekt. Dat is part 2, hè. Dat is voor binnen jaren.
Oké.
Always leave room for the sequel, hè. Ik wens je enorm veel succes toe. Zeker ook met je dochter. En tot binnenkort. En dank je wel. Goeie tijd.
Van elkaar spreken. Thanks.